veel spaargeld, overwaarde of misschien zelfs wel je bedrijf verkocht? Vanuit het 1-op-1 mentortraject van Vrijheid Vastgoed kunnen wij jou helpen om dit geld maximaal te laten renderen door dit te investeren in Nederlands beleggingsvastgoed. Tijdens het 1-op-1 traject ga jij in slechts een paar maanden tijd met je eigen mentor minimaal één beleggingspand aankopen. Wil jij meer informatie ontvangen over dit 1-op-1 begeleidingstraject? Stuur dan nu een e-mail naar info@vrijheidvastgoed.nl en dan spreken we je snel.
Dus mensen zien dan aan het eind van hun leven, had ik maar iets meer geluisterd naar wat ik nou wil, naar mijn behoeftes, naar mijn verlangens, naar mijn ideeën over wie ik moet zijn en wat minder naar die verwachtingen van mijn ouders, van mijn vrienden, van de maatschappij. Spannende dingen gaan doen door je angsten heen, patronen doorbreken, dingen anders doen om met nieuwe personen, met nieuwe activiteiten, met nieuwe onderwerpen in aanraking te komen om erachter te komen of dat wel of niet bij je past. Rijke mensen zijn. Bij mij kwam er teringleiers, egoïsten, klootzakken. Nou, het was niet mals, zeg maar. En ja. Ik zat echt zo, wow, waar komt dit vandaan? Ik wist helemaal niet dat ik zo'n negatief beeld van rijke mensen had. Dat is dus ook hoe je in je leven met geld omgaat. Je doet niet mee aan de game of finance. Terwijl, weet je, hij is er gewoon. We hebben een economisch systeem dat draait rondom geld.
Financiële vrijheid, maar je hebt altijd geleerd.
Heel veel geld en rijk zijn. Helemaal verkeerd.
Maar dat is niet de mindset. We gaan je inspireren. Met bakken kennis, heel veel nieuwe dingen leren. Ga voor die verandering en een frisse kijk. Of geld gelukkig maakt, dat hoor je nu. En zo word je steenrijk.
Yes, welkom terug bij weer een nieuwe aflevering van de podcast in Nederland waar we het hebben over geld. En we hebben het vaak ook over hele praktische tips en hoe jij kan beleggen in vastgoed, in aandelen, in crypto. En vandaag gaan we het over iets anders hebben, maar wel een heel erg belangrijk thema rondom geld. En dat is namelijk van wat is nou precies de psychologie rondom geld? Wat zijn misschien bepaalde blokkades die jij hebt? Wat is jouw relatie met geld en hoe kan je die verbeteren? En dat ga ik doen met niemand minder dan Mark Siegenbeek van Heukelom. Ik moet heel even kijken, even spieken, maar het is gelukt, toch?
Ja, het is helemaal gelukt. Je bent niet de eerste die valt over de uitspraak.
Hele mondvol, ja. Mooie naam.
Ja.
Kan jij jezelf even introduceren, Mark?
Jazeker. Mark Siegenbeek van Heukelom, 37 jaar. Vader van een kleintje sinds 11 maanden. Vanuit mijn werk, vanuit wat ik interessant vind, heel veel bezig met eigenlijk met persoonlijk leiderschap.
Ja.
Dat doe ik als trainer. Ik sta voor groepen in het bedrijfsleven. Ik geef lezingen. Dat is soms aan mensen die met bijvoorbeeld persoonlijk leiderschap en vitaliteit bezig zijn. Dat zijn soms managers die beter willen leren leiding geven. Dus op die manier niet alleen persoonlijk leiderschap, maar ook leider, een betere leider voor hun mensen zijn. En ik doe dat 1-op-1 in de coaching. Dus ik coach particulieren. Soms via hun organisaties, vaak melden ze zich zelf. Die gewoon meer koers willen in hun leven. Die vaak met de klacht komen. Wat ik nu doe, dat is hem in ieder geval niet. Maar nee. Wat dan wel, weet ik ook niet.
Maar dit werkt niet.
Dit werkt niet. In ieder geval niet op de lange termijn. Ik hou het nog wel eventjes vol, maar niet meer heel lang. En ik kijk dan met hen vaak wat breder dan alleen wat wil je met je werk doen. Maar gewoon, wat wil je eigenlijk met je leven? Hoe wil je leven? Wat voor leefstijl wil je erop nahouden? Wat zijn bepaalde doelen die je belangrijk vindt? Bepaalde normen en waarden die je wil naleven? En zodra we dat kader een beetje bepaald hebben, gaan we kijken wat er dan voor een werk bijvoorbeeld bij past.
Belangrijke thema's sowieso, waar denk ik heel veel mensen mee worstelen om wat meer richting en doel te hebben in hun leven.
Superveel, superveel. En het is ook iets wat eigenlijk niet meer op een gestandardiseerde plek voorbij komt. Dus als je mazzel hebt, dan spreken je ouders er een keer met je over.
Ja.
Maar de meesten zullen dat niet doen. Dan kan het zijn dat je ergens nog een docent of een hoogleraar of whatever iemand treft die in het educatieve systeem, bijvoorbeeld de maatschappijleraar of zo, die er enigszins aandacht aan besteedt. Maar over het algemeen niet. En voor mij is daar echt nu een lacune in hoe jongvolwassenen tot bloei komen. Nou, er is eigenlijk geen moment waarop hen actief gevraagd wordt van wat wil je nou eigenlijk met je leven? En vroeger was het natuurlijk heel simpel. Het antwoord was, we vragen het even aan de pastor of de priester of whatever. En die zegt, nou ja, je moet gewoon een goed mens zijn volgens de regels van welke god je dan ook aanhangt.
Ja.
En sinds de ontzuiling is dat er niet meer. En zijn mensen, denk ik, mensen zullen altijd zoekend zijn geweest.
Ze hebben eigenlijk gewoon een soort van priester.
Ja, nou ja, misschien wel de moderne variant. Ik kan ermee leven, hoor. Ik hou niet zo van de dogma's waar de verschillende religies van bol staan. Maar er is een groot gat gevallen in de maatschappij sinds die religies minder plek hebben gekregen. En dat zit op allerlei vlakken. Dat zit rondom kunst en cultuur, maar dat zit dus ook richting de zingeving. Waar mensen ontzettend op zoek zijn wat ze nou precies met hun leven willen.
Ja, dat is echt het nummer één ding, denk ik, voor iedereen in het leven. Van waarom ben ik hier op deze wereld? Wat is mijn purpose? En
niet iedereen zal zich die letterlijke vraag stellen. Dus ik doe het ook wel als ik training geef met groepen mensen. En dan stel ik als de vraag, wie hier denkt ook wel eens over het onderwerp existentialisme na? Van waarom zijn we hier eigenlijk en wat doen we hier met z'n allen? En steek ik zo mijn hand omhoog en dan kijk even wat er gebeurt.
Ik ken het hele woord niet eens. Existentialisme.
Existentialisme, ja. Gewoon de grote vraag
van het leven.
De zin van het leven. Waarom zijn we hier? Wat doen we hier? En dan gaat ongeveer 1/3 van de handen omhoog. Hè, dus dat is een beetje anekdotisch bewijs voor mij. Hè, maar in mijn onderzoek in de groepen die ik train is ongeveer 1/3 van de mensen die echt wel actief met die vraag speelt. En de rest, er zitten ook mensen tussen die zeggen van, daar ben ik echt nooit mee bezig. Maar ik denk dat iedereen wel eens op hun punt.
Voetbal en.
Precies. Nee, er zat mensen die zich helemaal op kunnen gaan in de geneugten des levens. En gewoon lekker aan het freewheelen zijn. Maar vooral natuurlijk op momenten dat je tegen vervelende dingen aanloopt. Dus dat kan een burn-out zijn, maar dat kan het verlies van een naaste zijn. Dat kan andere ziekte of tegenvallers of ontslag of wat dan ook zijn. Dat zijn vaak wel triggermomenten waarop mensen aan het denken worden gezet en in een midlife of quarterlife crisis of whatever terechtkomen en ineens wel met die vragen geconfronteerd worden. Dus als je dat voor wil zijn en dan niet diep de put in wil storten, dan is het wel zinvol om op een moment, denk ik, in je leven jezelf dit soort vragen te stellen. Wat wil ik eigenlijk doen met de tijd, de beperkte tijd die mij hier gegeven is?
Dus eigenlijk meteen als tip voor de luisteraar, wacht misschien niet tot die momenten zoals een ontslag of een burn-out of een ziekte, totdat je wel over dit soort dingen gaat nadenken. Maar plan dat moment dat je dit gaat doen zelf, want vroeg of laat wordt iedereen ermee geconfronteerd.
Nou ja, dat denk ik wel. Dat weet ik natuurlijk niet helemaal, maar het is ook geen, het is weer een beetje anekdotisch bewijs, maar het is één onderzoek van Bronnie Ware, een Australische verpleegster. Die heeft jarenlang op de palliatieve zorg in Australië gewerkt en die begeleidde mensen naar hun dood. En zij had ook altijd gesprekken met hen. En een van de vragen die ze stelde was, waar heb je zo aan het eind van je leven, waar heb je spijt van? Dat vroeg ze al 20, 30 jaar aan die mensen. Zij hield voor zichzelf gewoon een blog bij. Dat was gewoon meer, ik schrijf wat dingetjes en vrienden en familie lezen dat. En op een dag besloot ze de blog te schrijven, de top 5 regrets of the dying. De 5 grootste punten van spijt van stervenden. En,
ik denk dat ik hem al voel aankomen.
Nou ja, daar stonden 5 punten waarvan zij zei, deze ben ik het meest tegengekomen, ben ik het vaakst teruggehoord. En er staat er eentje met stip op 1. Die is eigenlijk, bijna iedereen zegt dat. En die luidt, I wish I would have had the courage to live a life true to myself and not the life others expected from me. Dus mensen zien dan aan het eind van hun leven, had ik maar iets meer geluisterd naar wat ik nou wil, naar mijn behoeftes, naar mijn verlangens, naar mijn ideeën over wie ik moet zijn en wat minder naar die verwachtingen van mijn ouders, van mijn vrienden, van de maatschappij. En dat is waar dan bijna iedereen spijt van heeft. Nou, dan heb ik zoiets van, als je dat nu weet, weet je wel, ga dan daar eens naar op zoek. Ga nou eens voor jezelf bepalen wat jij belangrijk vindt. Besteed daar nu al aandacht aan. En dan hoef je gewoon jaren minder spijt te hebben in je leven. En kun je veel langer iets doen wat jij echt leuk en belangrijk vindt.
Ja, en hoe zou je dat kunnen doen? Hoe vind je antwoorden op dat soort vragen?
Nou, wat ik vaak zeg is dat er zijn eigenlijk 3 dingen die je het beste kunt doen. De eerste is naar binnen gaan. Dus dat is echt een stapje terugzetten en zelfonderzoek doen. Dus dat is jezelf lastige vragen stellen over wat zijn mijn persoonlijke waarden, wat zijn mijn passies, wat zijn mijn talenten, dat soort dingen. Dat is niet altijd makkelijk. Dus dat is ook een van de dingen die ik in coaching doe. Omdat mensen denken, ja, weet ik veel, help me eens. Nou, dan helpen oefenvormen, dan helpen vragenlijsten. Dus dat kun je zelf doen, maar dat kun je met vrienden doen. Dat kun je met een professional doen. In ieder geval op een moment in je tijd of in je leven daar even de tijd en de aandacht voor pakken. Dus dat is naar binnen gaan. De andere is naar buiten gaan. Dus je kunt
heel even over dat naar binnen gaan. Want dat klinkt vrij makkelijk. Maar ik denk in deze tijd zijn mensen natuurlijk continu druk. Er is heel erg veel ruis om ons heen. Heel veel afleiding. Social media, telefoon, Netflix. En hiervoor moet je echt even de stilte opzoeken. De rust opzoeken.
Absoluut. Absoluut.
Moet ik dat dan voor me zien met een hutje op de hei. En meteen meditatie. Want dat is ook dan vaak weer dat mensen dan denken dat je dat door meditatie of spiritueel, dat je het daarmee moet opzoeken?
Nou, ik denk dat het niet eens per se hoeft. Dus meditatie, ik heb ook een boek over meditatie geschreven. Dus daar zit ik ook een beetje in. Dat kan ontzettend helpen om te verstillen en te ontspannen. En in de stilte, in de rust kunnen de antwoorden komen. Maar als je daar niet van bent, dan gewoon naar een hutje op de hei gaan. Gewoon even, al ga ik ben op een gegeven moment ook, ik ben nu een derde boek aan het schrijven. En ik kwam tot het inzicht dat ik dat wilde schrijven, omdat ik gewoon ergens in een woonwijk, in een nietszeggend dorp ergens in Nederland, een zolderkamertje op een Airbnb-ding had geboekt. Ja. Dat ik gewoon lekker cheap even ergens in rust wilde zitten. Dat ik ook daar binnen liep, dat ik daar aankwam. En ik, waarom heb ik dit in vredesnaam geboekt? Hoe is dit een inspirerende omgeving? Hoe ga ik hier in de komende 2 dagen antwoorden vinden? Maar die kwamen wel door gewoon even een stapje terug te zetten en gewoon rust te hebben. Dus het hoeft niet eens een hutje op de hei te zijn, maar het is wel handig als het even een plek is waar je wel de tijd en de ruimte hebt om je eigen proces rond te kunnen laten gaan. Dus dit lukt mij niet thuis in de studeerkamer als mijn kind in de huiskamer te spelen is en mijn vrouw in de keuken staat te rommelen.
Niet?
Dan heb ik niet de ruimte om tot. Maar het kan wel thuis als zij allebei weg zijn. En ik echt weet van nou, ik heb nu nog 1,5 dag voor mezelf hier.
Maar even dan wel de balans telefoon opmaken. Uit, even
precies,
geen afspraken
telefoon
maken,
vliegtuigstand, geen afspraken, gewoon echt helemaal tijd voor
even
jezelf.
Zijn.
Ja, en eventueel met een goede vriend of vriendin afspreken die ook met dat proces bezig is en dat interessant vindt en jou wat vragen kan stellen. En dan natuurlijk niet de hele tijd, want dan wordt het veel te gezellig, maar dat ook een onderdeel van is. Ja. Ja. En natuurlijk, ja, en dat is een beetje preken voor eigen parochie, maar een coach opzoeken of ga eens met een therapeut of een psycholoog, maar met mensen praten helpt ook gigantisch om tot zelfinzicht te komen.
Ja. Dat is aan de ene kant dan het stukje naar binnen gaan.
Dat is naar binnen gaan.
En daarnaast
dan heb je nog naar buiten gaan. Dus dat is 2 van 3. 2 van 3 is naar buiten gaan. En daarmee bedoel ik dat. Hè, dus laten we zeggen, dat naar binnen gaan, dat doe je op je meditatiekussen. Om toch maar even die, hè, gewoon in de stilte. Ja. Dan, dus op dat kussen, daar vind je. Daar kun je tot die inzichten komen van. Van alles waar je tot dan toe mee in je leven mee naar aanraking bent gekomen. Dus stel dat je even iets wat trivialers op zoek bent naar een nieuwe sport die je wil gaan doen. Dan, hè, dus dan ga je op dat kus zitten en ga je daarover nadenken. En dan kom je tot inzicht dat je ja eigenlijk toen die ene keer dat voetballen eigenlijk best wel leuk vond. En dat je er misschien wat mee. Maar de dingen die je nog nooit uitgeprobeerd hebt, die zullen je niet binnenvallen. Dus zal je niet ineens binnenvallen van korfballen, dat moet ik doen. Misschien wel als je het ooit gezien hebt, maar ergens moet je het ook gaan proberen om te weten hoe het is. Dus daar is het naar buiten gaan voor. Zodra je een aantal antwoorden hebt gevonden en een beetje een denkrichting hebt, dan. En ik hou heel erg van een beetje de experimental lifestyle die Timothy Ferris ook wel voorschrijft.
Ja.
Gewoon shit gaan uitproberen. Durven fouten maken. Spannende dingen gaan doen door je angsten heen. Patronen doorbreken, dingen anders doen. Om met nieuwe personen, met nieuwe activiteiten, met nieuwe onderwerpen in aanraking te komen. Om erachter te komen of dat wel of niet bij je past.
Dus eigenlijk door hoe meer dingen je ontdekt, eigenlijk wat niet bij jou past. Dat je steeds dichter daardoor bij je.
Ja, en met hoe meer je in aanraking komt, er kan ook ineens iets tussen zitten dat je zegt. Wow, ik wist niet dat het bestond, maar dit is vet. Ja, dat is natuurlijk, weet je, er zijn misschien nog van die golden nuggets out there waar je gewoon nooit mee in aanraking bent geweest. En ik heb het wel eens gehad dat ik een cliënt zei, hey, ik hoor jou zo wat dingen zeggen, lees dit boek eens. En hij heeft het boek gelezen en zei, dit is de shit. Ik wist helemaal niet van het bestaan van deze materie af. Het was een beetje, ging over zelforganiserende teams, een beetje in die hoek. Hij vond het boek was Reinventing Organizations, prachtig boek. Hij vond het helemaal te gek. En hij is in die hoek, is hij uiteindelijk werk gaan doen. Terwijl hij daarvoor helemaal niet afwist van het bestaan daarvan. Dus je horizon verbreden is ontzettend belangrijk.
Ja.
En dan de derde, en die sluit misschien ook wel aan bij de dingen waar wij het over gaan hebben vandaag, is dus naar binnen gaan, naar buiten gaan en patronen doorbreken. Dus je kunt nog zoveel zelfinzicht vinden, nog zoveel dingen uitproberen. Als je vast blijft zitten, hè, als je blijft doen wat je deed, zul je krijgen wat je kreeg.
Ja.
Dus als je niet door bepaalde oude gewoonten heen komt en als het je niet lukt om afscheid te nemen van bepaalde overtuigingen die je niet meer dienen, ja, dan blijf je toch een beetje in dezelfde groef zitten. En diezelfde groef is voor veel mensen, ja, ik ben een beetje in deze baan gerold en het is wel prima. Dus persoonlijk leiderschap betekent dat je echt even eruit stapt en dat je misschien ook één of twee beslissingen neemt die niet zo populair zijn in je omgeving. Want die omgeving, dat zijn de verwachtingen. Dus het kan prima zijn dat je even wat hulp nodig hebt van een coach of een psycholoog om in te zien, oh ja, omdat het vroeger thuis een beetje onveilig was, ben ik heel erg op de achtergrond geraakt. Heb ik nooit mijn mening durven geven. Oké, als ik nu vooruit wil komen in het leven, moet ik toch echt wel een mening durven hebben en ergens voor durven staan. Oh ja, dus dat wat ik tot nu toe in mijn leven al die tijd gedaan heb, een beetje stilletje op de achtergrond zijn, dat werkt dus niet meer. Oké, welke strategie kan ik daarnaast zetten om gewoon effectiever te zijn en een gelukkiger mens te zijn in het leven, in wat ik wil doen.
Ja. En dat is ook oké, hè, om die hulp te vragen.
Super oké.
Vinden mensen dat nog lastig? Zien ze dat als een teken van zwakte? Want eigenlijk, ja, je zegt eigenlijk een soort van, ik heb hulp nodig, wat heel normaal is in het leven. Ik bedoel, niemand weet alles.
Ik hoop echt, en ik probeer daar steeds weer een lans voor te breken ook, om gewoon allemaal, weet je wel, ga naar, dus een collega trainer van mij zegt als neem een peut, of het nou een psychotherapeut is of een fysiotherapeut,
maar
laat je helpen. En ik ben daar ook echt van overtuigd, dat is het voordeel van deze maatschappij, dat er, als je kijkt naar de sheer number of verschillende soorten coaches. Je hebt wandelcoaches, paardencoaches, midlife coaches, pensioencoaches. Ga maar door. Is
je hoort tegenwoordig al van iedereen is een coach tegenwoordig.
Ja, en dat is dus ergens. Soms vind ik het tenenkrommend voor mijn vakgebied. Ik durf soms niet eens meer te zeggen dat ik coach ben. Want elke week weer op LinkedIn of Instagram zie je zo'n bericht met, nou, ik had dus vorig jaar zelf een burn-out en nu heb ik besloten om mensen te gaan coachen. En kom maar bij mij voor een proefcoaching. En ik denk, nee, ga eerst nog wat aan jezelf werken voordat jij ook coach wordt. Weet je wel, het is gewoon soms, ik vind het echt tenenkrommend. Maar zo ben ik ook begonnen, als ik heel eerlijk ben. En ik zie wel dat ik echt waarde heb, dat mensen veel hebben aan de processen die ik met hen doormaak.
Ja.
Niet
voor niks al twee boeken geschreven hebben. En in deze Zo Word Je Steenrijk podcast zitten. Dan moet je wel een verhaal te vertellen hebben.
Ja. Maar om die laatste, dus het is wel goed, want je geeft me dan een podium, dus dan wil ik hem toch nog wel even aangrijpen. Dus inderdaad, vraag alsjeblieft hulp. Waar je het ook maar bij nodig hebt. Ik ben in mijn leven bij echt honderdduizenden coaches geweest. Ik ben bij een psycholoog geweest. Ik ben al bij verschillende relatietherapeuten geweest. Ik ben bij een seksuoloog geweest. Op al die fronten zijn gewoon mensen die heel veel verstand van zaken van dingen hebben. En die, je hoeft niet. Ik ga met mijn vriendin gaan wij ook in preventieve relatietherapie.
Dat is super leuk dat je dat zegt. Want laatst zei een vriend van mij die zei dat ook. Die zei van, ja, Martijn, het is veel beter om relatietherapie te doen wanneer je relatie goed is.
Als je het nog niet per se nodig
om
hebt.
Om de relatie nog beter te maken dan wat de meeste mensen doen als ze er dan heen gaan. Want heel veel die zeggen ook van, we stoppen ermee en we gaan scheiden of we gaan uit elkaar.
Die überhaupt niet durven die stap te zetten.
Nee,
klopt.
Die willen er niet meer aan werken en daar tijd en energie in steken. Maar om dat inderdaad te doen als het nog goed is. Maar dat is natuurlijk, als je het hebt over Timothy Ferris en dingen anders doen, dan is dit daar wel een voorbeeld van natuurlijk.
Ja, en het is zo, weet je, ik heb het zo waardig voor gevonden. Dus en het maakt nu ook dat als mijn vriendin en ik tegen iets groots ineens in onze relatie aan zouden lopen, en dan is de stap om weer even terug te gaan naar de relatietherapeut om het te bespreekbaar te maken, is gewoon veel kleiner. Dus
gaat gewoon af en toe even voor een APK.
We gaan gewoon soms die kant op om gewoon even te kletsen. En soms ook een hele tijd niet, omdat het gewoon hartstikke goed gaat. Het is wel heel fijn dat het lijntje er is. En we zijn gewoon een aantal keer geweest om de basis goed te hebben. Ja. En er zijn gelukkig ook steeds meer relatietherapeuten die dat, die weekenden aanbieden, gewoon voor stellen waar niks mis mee is, maar die gewoon een extra verdieping in hun relatie willen. Ja, supermooi.
Ja. Ja. Dus jij hebt echt voor meerdere vlakken in je leven heb je gewoon een coach.
Ja, of een coach gehad. Of een therapeut, of een psycholoog. Of een ik heb natuurlijk ook ontzettend veel opleiding gedaan. Ook om zelf een enigszins respectabele coach te kunnen worden. Maar dan heb ik daarbij opleiders. En dan meld ik me even bij een opleider om weer een stuk in mezelf, waar ik tegenaan loop, wat verder uiteen te halen en te onderzoeken. Ja, ik ga daar heel goed bij. En ik denk dat als we met z'n allen een beetje dat stigma van dat het slecht is om je te laten helpen, dat er dan iets mis met je is, dat je niet spoort of zo, als we dat eraf kunnen helpen, ja, dan komen een. Er is namelijk ook nog heel veel, echt superveel oud leed te verwerken in de maatschappij. Dus we hebben, jij en ik, maar ik denk elke luisteraar in deze podcast, die heeft ook een link nog met de Tweede Wereldoorlog. We hebben allemaal opa's en oma's die shit hebben meegemaakt, waar wij linksom of rechtsom nog dingetjes van merken. Dus wij hebben of ouders die over bepaalde dingen niet willen praten, omdat zoals mijn vader bijvoorbeeld in een jappenkamp hebben gezeten, of mijn oma die de hongerwinter heeft meegemaakt. Dus vaak vergeten we dat, als je het over de psychologie van dingen hebt, dat we ook daar nog met allerlei soort van niet verwerkte trauma's van de generaties voor ons rondlopen. En daar hebben wij niet heel veel last van, maar heel soms dan is het wel ergens in onze patronen geslopen. Dus iedereen een coach wordt of een therapeut, dan is het ook wel goed voor de maatschappij. Omdat ze eindelijk die oude shit een beetje kunnen opruimen. En iedereen wat gelukkiger kan worden.
Ja, dus jij zegt, iedereen heeft dat en doe er wat mee. Ga er wat mee.
Absoluut, absoluut. En zie het als iets stoers, dat je lef hebt, dat je het aangaat, in plaats van dat je een loser bent. Want dat, weet je, dat hangt er nog steeds een beetje omheen. Een vriend van mij die zei op een gegeven moment, dat is wel jaren geleden, hoor, die zei van, ik moet je iets bekennen, maar moet je niet verder vertellen, maar ik loop nu bij een coach. Het is iets heel smerigs. Wat ik zei,
illegaal.
Ja, ik ben er zo eentje trouwens. Oké, bijna of het illegaal is inderdaad. Ja.
Ja, en dan is het in Nederland nog redelijk open. Denk ik. Ik heb 7 jaar in Tsjechië gewoond, waar ik ook mijn vrouw heb leren kennen. En daar had ik op een gegeven moment ook, ik had precies hetzelfde als jij, eens in de zoveel jaar had ik het idee van, nou, ik heb het idee dat ik nu eventjes weer een periode weer even wat dingen uit het verleden wat mee moet doen en naar een psycholoog ging. Nou, daar is het helemaal. En dat vertelde ik dan ook gewoon openlijk.
Ja.
En dan was het echt van, letterlijk van, spoor je niet, ben je gek? Ik zei, nee, maar ik wil graag voorkomen dat ik gek ga worden.
Mooi, ja.
Maar daar is dat helemaal nog een stuk extremer dan hier. En daar is het echt zo van, iedereen lost zijn eigen shit op. En daar praat je ook niet veel over met je vrienden en familie. En
super zonde, weet je. En wat dat betreft, dus reken je ook rijk dat je in Nederland woont en dat de drempel dus al veel lager is dan in bepaalde andere gebieden in de wereld.
Maar waarom zeg je super zonde? Mis je dan kansen om te groeien?
Maar super zonde dat het in Tsjechië bijvoorbeeld zo in elkaar zit. Omdat iedereen houdt elkaar daarmee in de greep. Dus mijn eerste boek gaat eigenlijk over de quarter life crisis. Dus dat gaat over mensen die hun leven op papier perfect voor elkaar hebben, maar ondertussen met de grote vragen worstelen. Dus ze zijn eigenlijk niet gelukkig en zitten met.
Viel jij er zelf onder?
Absoluut. Ik heb daar heel erg mee geworsteld. En ik heb ook lange tijd gedacht dat ik de enige was en dat het aan mij lag. En dat ik misschien niet zo moest aanstellen. En toen ik op een gegeven moment de stoute schoenen aantrok en wel naar die eerste psycholoog stapte, die hoorde ik ook zeggen van, ik hoor wat je zegt, maar wat is nou echt je probleem? Weet je, die had natuurlijk allemaal depressieve mensen. En ja, die had een of andere jonge vent met een dubbele achternaam. Weet je wel, die alles goed in elkaar had. Die zat te zeiken. Op papier klopt mijn leven, maar ik voel het niet helemaal. Dus het is natuurlijk ook een wijs luxe probleem. Maar er zijn wel echt ontiegelijk veel mensen die daar echt mee worstelen. Van ja, ik hoor dus nu gelukkig te zijn, maar ik vind er eigenlijk geen bal aan wat ik doe. En ik
denk dat voor heel veel mensen geldt. Dat je inderdaad kijkt van, nou, op papier heb ik een leuk leven, heb ik het allemaal goed voor elkaar, maar toch klopt er iets niet, mist er wat.
Ja, en dus dan. Daarom ben ik op een gegeven moment coach geworden, omdat ik eigenlijk in dat gat wilde stappen. Om te zeggen, nou oké, je kunt ongetwijfeld bij een psycholoog, een psychotherapeut terecht, maar ja, die weten ook niet altijd helemaal wat ze ermee aan moeten. En die hebben ook wel wat zwaardere cases misschien te doen. Maar het is wel heel zinvol als die mensen, en niet alleen voor zichzelf, maar ook voor hun omgeving. Dus iemand die, dit zijn vaak mensen voor wie hun leven een soort van net voldoende zesje, zeventje is. Dus als jouw leven een zesje of een zeventje is, dan is dat ook wat je de wereld te bieden hebt. Dus dan is een zesje of een zeventje de liefde die je partner geeft. Een zesje of een zeventje is de kwaliteit die je op je werk hebt. Een zesje of je zeventje is het cijfer dat je mag geven voor de vriendschap en hoe je die beleeft. Dus je geeft ook eigenlijk niet zo heel veel terug aan de maatschappij. Er zit veel meer potentie in je waarschijnlijk.
Ja, maar heel veel mensen waren op school super tevreden met een zesje of een zeventje vroeger. Komt het daar een beetje vandaan?
Misschien wel.
Nou, okay.
Misschien is daar een parallel. Dus dat voor de mensen die daar destijds tevreden mee waren, dat die wat minder snel zoiets zullen hebben van, er zit meer in, laat ik eens kijken of ik er wat uit kan halen. Maar ik denk nog veel belangrijker dus als je leven een zesje of een zeventje is, dan heel veel mensen hebben ook angst om dat wat ze hebben. Het is in ieder geval nog voldoende. Dus ze hebben heel veel angst om dat op te geven. Dus als jij besluit om dingen anders te gaan doen in je leven, hè, waarin nu alles op papier klopt,
ja,
waar het dus voor de bühne, voor de buitenkant er mooi uitziet, om daar wijzigingen aan te brengen, ja, dan kan het ook naar een 5 of een 4 of een 3 terugzakken. En dat is de angst die mensen hebben. Ik moet toch niet opgeven wat ik nu heb? Ja, die mannen van 365 graden of 365 dagen succesvol, die zeiden het wel mooi. Hoe zei dit ook weer? Een goed leven is de grootste bedreiging voor een geweldig leven. En dat is dit ook. Dus een zeventje, een prima leventje, is de grootste bedreiging voor een soort van heldhaftige besluiten durven nemen en echt gaan staan voor waar je echt in gelooft en wat je echt leuk en belangrijk vindt. En misschien naar die 8 of 9 bewegen. En dus ook veel meer aan de maatschappij te bieden hebben vervolgens.
Ja. Maar eigenlijk natuurlijk in Nederland, dat zeg ik ook vaak tegen mijn cursisten, het is natuurlijk ook een soort van luxe probleem. Hebben de meeste mensen misschien net comfortabel genoeg. Dus het is wel oké. Okay, maar er is niet genoeg pijn, genoeg motivatie om in beweging te komen.
Want als je leven 3 of 4 was, dan was je er al wat aan gaan doen. Dus ik probeer mensen ook wel een beetje, de zesjes en zeventjes in de maatschappij, een beetje wakker te schudden van, ja, weet je, oké, dat en het is ook een vrije keuze. En dat is persoonlijk leiderschap. Je mag er zelf voor kiezen of je daarbij blijft. Zeg, nee, maar een zesje of zeventje is voor mij echt oké. En het is prima zo. En ik wil ook niet zeggen dat het leven maakbaar is. Want dat is gewoon niet zo. Dus ik ga ook niet zeggen, ik heb 2 boeken geschreven, dus iedereen kan het. Want dat is ook niet waar. Ik ben een hoogopgeleide, blanke man met een dubbele achternaam. Weet je? Ja, als iemand meer kansen krijgt dan veel anderen, dan ben ik het. Dat is gewoon heel simpel. Dus Mohammed, maar meer Fatima met een hoofddoek. Vrouw, als ze nog een beetje klein is ook, die heeft veel minder kansen dan ik. Dus ik zal niet zeggen, het leven is maakbaar en iedereen kan bereiken wat hij maar wil.
Nee, dat is waar. Maar dan heb je het vooral over je startpositie in het leven.
Precies. Maar die is wel veel bepalend. Maar voor iedereen geldt dat het leven wel in hoog. Nee, niet alles bepalend. Want een Oprah, weet je wel, dat is een zwarte kleine vrouw die misbruikt is in haar jeugd. Ja, die had alles tegen. En die stijgt wel boven zichzelf uit. Nou, misschien heeft dat ook met haar genenpakket te maken. Dat zij zo in elkaar zit dat als je tegenslagen krijgt, dat er bij haar genen aangaat die zeggen, dan gaan we extra hard vechten. Dus heeft zij dat dan goed gedaan of kan ze er ook niet zoveel aan doen dat ze gewoon die genen heeft? Dus dat weten we niet helemaal. Maar hoe maakbaar het leven dan misschien niet is, het is wel in veel hogere mate stuurbaar dan veel mensen denken. Dus ik ga er niet in mee dat als je leven je zesje of zeventje is, dat je er maar bij neer moet leggen. Nee, weet je, heb op zijn minst de ambitie om er een 8 of 9 van te maken. En dus niet alleen voor jezelf, maar weet je wel, voor de hele maatschappij. Er is nog onwijs veel werk te verzetten met z'n allen. Dus maak er wat van. Het is toch zonde. Je hebt 1 kans. Ga ervoor, zou ik zeggen.
Dat weten we niet, maar laten we daar wel in ieder geval vanuit gaan. Ja. Maar zeg jij dus dan van ga voor die 10? Is dat sowieso ook realistisch?
Weet je, durf er op zijn minst op in te zetten. Dus als je inzet op een 8... Ja.
Of zet in op een 9 of een 10, dan wordt het waarschijnlijk een 8.
Als het dan lukt, dan haal je een 8. Als het alles goed gaat, haal je een 8. Maar als je inzet op een 10 en het lukt niet, ja, dan kun je nog steeds een 9,5 of een 9 halen. En dan, weet je, neem maar van mij aan dat je dan heel mild naar jezelf bent. En er zijn heel veel mensen die zijn bang om op een 10 in te zetten, dat ze dan teleurgesteld zullen zijn als ze dat hoge doel niet halen. Dus ik heb bij mijn eerste boek gezegd hebben van, ik wil over een jaar een bestseller hebben geschreven en uitgegeven. Ja, dat heb ik niet gehaald. Maar een jaar later constateerde ik wel dat ik een manuscript had liggen en dat ik een uitgever had gevonden. Fucking vet! Weet je? Ja, ik zat alleen maar van, dit is heel cool. En oké, het is niet gelukt in dat jaar, maar misschien later nog. En later werd het wel een bestseller genoemd. En weet je wel, kon ik het vinkje zetten. Nou oké, het duurde even een jaartje langer, maar het is wel gelukt. En dan was ik...
Ja, en sowieso, je had gewoon een boek gepubliceerd.
Dus precies, zelfs als het geen bestseller was, als ik het doel nooit gehaald had, dan ik was echt super blij met dat ik een voor mij belangrijke boodschap had opgeschreven, een stuk proces vanuit mijn verleden een mooie plek had gegeven en dat ik daar nu andere mensen mee kan helpen. Ja, fantastisch.
Ja. Maar Mark, even kritisch. Ik ken ook coaches in Nederland. Bijvoorbeeld mijn businesscoach Tibor. Die zegt van stop nou alsjeblieft eens een keer met het nastreven van die 10. En het hele leven moet perfect zijn. Want het is dan een 10 op het gebied van geld. Een 10 op het gebied van relaties. Een 10 op het gebied van gezondheid. Noem het maar op.
Ja.
Dat is gewoon voor de meeste mensen niet haalbaar. En dan blijf je hele leven blijf je eigenlijk iets najagen. Is het eigenlijk nooit goed genoeg. Hij zegt... Ga voor een, wel voor die 7, maar op alle vlakken. Dus zorg dat je niet op de ene kant met je business keihard gaat en daar een 10 scoort, maar 80 uur in de week werkt, waardoor je relatie helemaal naar de kloten gaat.
Ja.
Ga gewoon op alle vlakken voor een 7. Hoe kijk je daar dan tegenaan?
Nee, ik denk dat hij zeker een punt heeft. En dat is het lastige van het in cijfers gaan uitdrukken. Dus dan ga je ineens iets kwantificeren wat gewoon heel kwalitatief is. Namelijk, wat is nou kwaliteit van leven? Dus in de ondertitel van mijn eerste boek. En ik heb er meer commentaar op gehad. Want ik denk dat hij ook wel terecht is. Maar dus ik zeg daar, stop met leven vanuit een prima 7'tje. En start met leven vanuit je eigen 10. En voor mij gaat het daar heel erg om. Dus bepaal nou eens, wat is jouw 10? En... En ook met nou komen zo meteen ook nog. Ik heb een online course gemaakt over onder andere relatie met geld.
Ja.
En wij hebben daar uitvragen bij 20'ers en 30'ers gedaan van sky's the limit. Als je nou je ideale leven voor mag stellen, hoe ziet dat eruit? En dan merken we dat heel veel mensen er ook achterkomen dat ze echt niet in een Rolls Royce rondrijden en een dikke villa en weet je wel, dat het allemaal luxe, luxe, luxe is. Heel veel mensen zeggen, nou, dan spendeer ik wat meer tijd met vrienden, dan ben ik meer in de natuur. En dan zie je zo'n hele riedel van dingen die gewoon helemaal niets, die niet eens geld kosten, die er helemaal niet mee te maken hebben. Maar die zijn voor hun onderdeel van hun 10.
Ja.
En dus daar is bijvoorbeeld geld dan misschien voor een gedeelte belangrijk, maar ze hoeven geen 10 als in ik wil miljonair worden. Dus ik denk dat Tibor zeker een punt heeft. En dat als je op alle gebieden in je leven probeert te maximizen, dat gaat hem natuurlijk nooit worden. Dat lukt niet.
Is genoeg genoeg? Hè? Dat is dan een beetje...
Precies, precies. En vooral, en ik heb, daarom heb ik mijn tweede boek helemaal naar de meditering geschreven, om ook een beetje tegenwicht te bieden aan...
Mooie
aan...
titel.
Dankjewel. ben ik zelf ook echt content mee. om ook bezig te zijn met zijn in het nu. Waarderen wat je al wel hebt. Dankbaar zijn voor wat er is. Dus je ziet dat als je dat als practice erop nahoudt, dat je elke dag even stilstaat bij alles waar je dankbaar voor bent. Dat ongeveer een punt verschil maakt in je geluksbeleving. Dus in plaats van een 6 voel je dan een 7 gelukkig, omdat je ineens beseft,
met eigenlijk
iets wel zo fijn, dat is eigenlijk best wel fijn.
Ja, met eigenlijk iets heel erg simpels.
Met hele simpele dingen. Dat kan zo simpel zijn als wat chill dat ik hier op een bank zit, best wel zacht. Oh, wat relaxed. Ja, als je daar bewust van wordt, dan gebeurt er bij de meeste mensen gebeurt er dan wat. Als je daar een soort van actieve dankbaarheid voor oproept.
Ja.
Dus nee, ik denk dat hij een punt heeft. Dus, maar dat is nogmaals het lastige van cijfers eraan hangen.
Ja. Hey, super tof. Je zegt heel veel waardevolle dingen. Ik zou alleen bijna de openingsvraag van de show vergeten. Maar je ontkomt er niet aan. En we gaan nu toch een beetje wat meer over het onderwerp geld. Alhoewel dit er natuurlijk ook allemaal mee te maken heeft. En misschien nog wel belangrijker is. Maar ben jij steenrijk, Mark?
Ik zou mezelf niet als steenrijk bestempelen. Nee. Dus,
wanneer bestempel je iemand als steenrijk?
Ja, ik denk dat ik daar toch nog wel... Dus echt bij steenrijk, daar zit voor mij nog wel een heel financiële lading aan. Dus dat gaat echt... Nou ja, dat voor mij klinkt dat als iemand die... meer op zijn bankrekening heeft staan dan die zelf nodig heeft. Dat is bij mij niet het geval. Bij mij is het vooral zo dat ik voel me in mijn leven wel heel rijk. En als ik financieel kijk, dan voel ik me een stuk rijker dan ik een aantal jaar geleden was. Omdat ik gewoon wat dingen... Ik verdien helemaal niet superveel geld, maar ik ga er wel op een veel gezondere manier mee om. Dus ik heb ook veel keuzes in mijn leven gemaakt die juist gaan over die dingen waar we het net over hadden. Ik heb echt wel op twee sprongen ook in mijn carrière gestaan, ook als zelfstandig ondernemer, waar aan de ene kant het grote geld lonkte. Oh ja, als ik nog meer business development en lean startup training en coaching voor bedrijfsleven ga doen. Oh, weet je wel, daar kan ik echt bakken geld trekken. Ja, maar ja. Ik word eigenlijk gelukkiger van individuen helpen op persoonlijk leiderschap. En meer richting in het leven laten ervaren. Oké, nou. ja, laat ik gewoon weer mijn passie blijven volgen en kijken of ik daar dan financieel zo goed mogelijk mee om kan gaan. Dus ik voel me wel een rijk mens. Maar vooral vanuit het feit dat ik een gezonde financiële huishouding heb. En precies die dingen kan doen die ik leuk en interessant vind. Zoals ook boeken schrijven en daar tijd voor maken. Ja,
dus het steenrijk zijn is deels financieel, maar zeker niet alleen. Ook gewoon het stukje geluk.
Ja, vooral het rijken. En steenrijk klinkt voor mij wel echt van... He's loaded.
Ja.
Lijkt me prachtig. Hè? Dus lijkt me prachtig om op een punt in mijn leven mee te maken. Ik hou voor mezelf ook een lijstje bij met waarom ik uiteindelijk wel rijk zou willen zijn. Omdat bij mij zit er nog wel... van origine zit er een wat negatieve overtuiging op rijke mensen. Dus ik heb daar een wat negatief beeld van. Dus...
Waar komt dat vandaan? Kan je ons een beetje meenemen in de tijd van jouw jeugd? Wat heb je meegekregen over geld via je ouders?
Ja. Ja, nee, dus dat is wel, ik kan die nog niet helemaal duiden, maar ik denk, dus dit is ook een van de dingen die ik denk zo belangrijk zijn. Dus ik denk dat er heel veel mensen rondlopen met beperkende overtuigingen rondom geld.
Ja.
En dat is dus ook waar ik mensen in de coaching of met de online course bij help. En ik kwam daar zelf achter, dus vaak zijn het eigenlijk onbewuste overtuigingen die je meedraagt. Dus ik zat op een gegeven moment in een training en die vent die liet ons onze relatie met geld onderzoeken. En die zei oké, dus die bracht ons even in een staat waarin we redelijk rustig werden. Met een soort van meditatie. En toen vuurde die gewoon vragen op ons af. En een daarvan was, ik zeg zo meteen een zinnetje en je moet hem direct afmaken. Weet je wel, meteen eerste ingeving teruggeven. Niet nadenken, maar gewoon ook als het soort van... maatschappelijk, sociaal onwenselijk antwoord is, bam, meteen opschrijven. En hij zei, rijke mensen zijn. En bij mij kwam er teringleiers, egoïsten, klootzakken. Nou, het was niet mals, zeg maar. En ja. Ik zat echt zo, wow, waar komt dit vandaan? Ik wist helemaal niet dat ik zo'n negatief beeld van rijke mensen had. Nou, hij ging toen ook uitleggen dat, ja, heeft vaak met iets uit je jeugd te maken, hè, hoe je zo'n beeld hebt gekregen. Maar dat het in ieder geval je niet helpt in een gezonde relatie met geld hebben. In een gezonde financiële huishouding. Dus als je de overtuiging hebt, rijke mensen zijn teringleiers, klootzakken, egoïsten, zoals bij mij.
Ja,
ja, dus kleine kans dat jij dat geld bij jou zal blijven. Dus elke euro die op je spaarrekening blijft staan, is een stap richting zelf worden, hetzelfde status van rijk bereiken. En dus een klootzak, teringleier, egoïst worden.
Ja, want dat wil je niet worden.
Dat wil je niet worden, dat wil je voorkomen.
Dus je moet van dat geld af.
Dus als je niet oppast, dan doe je allemaal onbewuste dingen om van dat geld af te komen.
Ja.
Nou, voor mij was dat een samen met... een ander inzicht, dat was namelijk het zinnetje geld is. En daar kwam bij mij vies. waar ik ook niet zo bewust te weten van had. En die kan ik wel heel duidelijk teruggaan naar mijn verleden. Dit is gewoon letterlijk wat mijn moeder ons altijd geleerd heeft.
Ja.
Dus die zei, jongens, geld is vies. En ze bedoelde dat heel letterlijk. Namelijk, als je briefjes op munt hebt vastgehaald, moet je handen wassen. In ieder geval voor het eten. Want ja, en dat weten we ook. Het zit vol met bacteriën, bacillen, kook, sperma. Er komt steeds, elk jaar is er wel weer een onderzoekje met wat ze nu weer op papiergeld hebben gevonden of zo. Er zit allerlei smerige dingen.
Wat dat betreft is misschien wel fijn dat we digitaal gaan.
Precies, dat helpt heel erg. Maar dus vroeger was het letterlijk vies. En was het misschien zelfs wel een goed advies van mijn moeder om nadat je veel geld had aangeraakt, je handen te wassen. Maar dat kan er vervolgens ook een beetje symbolisch, psychologisch insluipen dat geld iets vies is.
Ja.
En nou, als je dan ook in een omgeving zit waar, en bij mij was dat wel een beetje het geval, waar voor de rest niet echt over geld wordt gesproken. Dus mijn ouders hebben nooit echt openlijk gesproken over wat mijn vader, dat was een alleenverdiener en mijn moeder zorgde voor ons, maar wat hij dan verdiende. Later ging mijn moeder trouwens wel werken, maar daar werd ook niet zoveel over gezegd. Dus het was altijd een beetje, het was geen taboe, maar er werd ook gewoon niet over gesproken. Nou, dat is op heel veel plekken zo. Dus dan krijg je ook een beetje een lading van, heb het er maar niet over, want het is ja, weet ik veel, geheim of spannend of vies of iets in die hoek.
Okay, dus dat is iets wat je meegekregen hebt van je moeder. Geld is vies.
Ja.
En je zei in de podcast van Thijs, want zo ben ik jou ook op het spoor gekomen via de 100% ja. Inspiratie podcast van Thijs. Daar zei je ook een paar dingen waarvan ik dacht van, oh ja, dat heb ik ook zo meegekregen van mijn ouders. En dat was onder andere, geloof ik, van als jullie dan uit eten gingen, dat je dan maximaal 2 drankjes of zo mocht.
Dus 1
drankje. 1 drankje. Ja.
Dat zijn van die onwijs typische dingen. Dus waar ik, dat was zo mooi. Ik zat op een gegeven moment op een strandpaviljoen met wat vrienden. En iedereen had besteld. Dus ik kwam met na mij was alleen nog een vriendin van mij. Dus iedereen had keurig een drankje besteld. En zij zei: nou, ik wil graag een groene thee en doe maar die smoothie. Dus ik kijk en ik zeg: bestel je nou 2 drankjes? Ja, ik heb in allebei zin, dus dan bestel ik 2 drankjes. Ik zeg echt: oh my god, dit kan! Dus ik haal meteen die vis. Ik wil er ook een smoothie bij, weet je wel. Maar dat was gewoon geen optie in mijn hoofd. En het voelde bijna een beetje schuldig naar mijn ouders dat ik een tweede drankje bestelde. Want Zo had ik het toch niet geleerd. En dat kwam omdat als wij hadden überhaupt de luxe dat we wel eens uit eten gingen. Dat is niet voor elk gezin weggelegd.
Nee, precies.
Dus dat was fantastisch. Maar als we er dan zaten, dan was het: je mag 1 frisdrank bestellen. Een cola, sinaas, whatever je wil. En daarna krijg je nog kraanwater. Dan liet mijn moeder altijd een kan water, een karaf water neerzetten. Ja, dat vonden wij super stom, want die cola die at hij en dan wilde hij er nog één. Maar dat mocht dan niet. En dan pas kwam je overrecht en had je dorst, want het was zout. Dan wilde hij nog een cola en dat mocht niet. Maar dus dat was strijd geweest. Maar ja, op een gegeven moment hebben we die strijd daar ook neergelegd. Dan was het gewoon: ja, je mag maar 1 drankje. Dus om...
Want dat maakte het uit eten gaan dan duur, hè? Relatief,
precies, dat maakt het voor ouders met 3 kinderen die allemaal van, 3 drankjes willen. Ja,
van mensen in de horeca die zeggen van ze eten me arm en ze drinken me rijk. Dat is wel echt.
Precies, maar zo werkt het in de horeca. Dus ja. Daar wilde mijn moeder dus niet aan meedoen. En ook verstandig met 3 kinderen. Maar dus daaraan zie je hoe eigenlijk op jonge leeftijd overtuigingen en patronen ontstaan die op dat moment, die dienen je. Dus het had geen zin meer om de strijd met mijn moeder aan te blijven gaan. En ik heb gezetteld voor 1 drankje per keer. Ja. En maar later kwam ik dus achter dat ik heb op een gegeven moment, toen zat ik met een vriend, toen bestelde ik bewust 2 drankjes omdat ik een beetje wilde vieren dat ik deze vrijheid had gevonden. En die klootzak ging natuurlijk mij overtoepen door maar 3 drankjes te bestellen. Ja, dan wil ik ook een derde. Dus het is ook onwijs mooi als je erachter komt om een beetje te gaan spelen. Weet je, maak het playful en doe wat dingen om gewoon oude patronen te doorbreken.
Doe eens gek.
Doe eens gek, ja. En zo kun je dus langzaam een beetje breken met die oude overtuiging.
Heb je zo nog meer dingen meegekregen in je jeugd?
Dus bij mij zit er ook wel... dus er zit ook iets verknipts in mijn relatie met geld. Ik kan misschien zo nog wel wat vertellen over de 3 typen gelduitgevers. Je hebt 3 specifieke. Je hebt de savers, de spenders en de avoiders.
Ja.
Nou, ik ben dus altijd een spender geweest. Dus dat heeft te maken met: oké, ik wil niet rijk worden, geld is vies. Dus op die manier. Het moet weg. Hè? Dus ik wil niet dat vieze spul bij me houden en een klootzak worden. Dat vooral voorkomen, onbewust. Dat is natuurlijk geen bewuste keuze die je steeds maakt. Maar het heeft denk ik ook mee te maken met: mijn vader komt wel uit een gegoede familie. Hè? Vandaar ook de achternaam. Dus daar is van origine altijd wel geld geweest. Ja. Dus voor mijn vader is geld nooit een ding geweest. Hij heeft de pech gehad dat hij op vrij jonge leeftijd zijn beide... ik refereer er al van, hij heeft in het Jappenkamp gezeten. Is hij op 4-jarige leeftijd zijn moeder verloren. Later op, volgens mij was hij 15 of 16, is hij ook zijn vader verloren. Maar dat maakte ook dat hij heel vroeg heel veel geld had. Namelijk in de erfenis van zijn... Van zijn vader. Daar heeft hij zijn studie mee bekostigd. Dat ging toen zo. Als je zelf geld had, betaalde je het zelf. Als je het niet had, betaalde de overheid. Dus dat ging eigenlijk allemaal zo woep. Weg naar zijn educatie. Maar in die tijd, dus als jong volwassene, heeft hij nooit geldzorgen gehad. Dus, en dat zie je nog steeds. Als hij iets wil kopen, dan koopt hij het. Dus bij hem zit er... Maar er zit ook iets moois in. Het is ook een hele simpele man. Dus hij is arts geworden. Dus hij heeft zijn hele leven als specialist gewerkt. Dus op zich een goed salaris. Maar hij kwam altijd in zijn Twingo op het werk. En dan kreeg hij van zijn collega's: hey Lodewijk, man, moet jij niet een keer een echte auto kopen, jongen? En wat hij dan had, zei: heb je wel eens in een Twingo gereden? Dat is echt een chille auto. En dan ging hij weer in zijn kleine wagentje. Dus het is wel een hele authentieke vent. Die gewoon lekker doet wat hij zelf wil. Maar als hij dan een mooie trui van €200 tegenkomt of zo,
Dan koopt hij hem ook gewoon.
Dus voor hem is geld nooit een ding geweest. Nou, mijn moeder die komt uit een veel armer gezin. Dus daar was het echt elk dubbeltje omdraaien. We waren ook met z'n 5, er was niet zoveel geld. Die hebben dus hier in Nederland nog de hongerwinter meegemaakt. Dus die hebben echt gewoon echt honger gekend. Die weten hoe het is om weinig te hebben. Dus mijn moeder is veel meer van het beknibbelen. Nou, dan, en die vinden elkaar dan ergens. Ik kom eruit. Ja, en dan krijg ik dus best wel een tegenstrijdig beeld van wat geld betekent en hoe je daarmee om hoort te gaan. Dus met een moeder die heel zuinig kan zijn. Soms ook wel een beetje pennywise, pound foolish. Weet je wel, heel zuinig op kleine dingen. En dan ineens, bam, dit kan dan wel. Dat ik denk, oké. Maar ja, natuurlijk ook wel fijn hè, dat het niet bij alles beknibbelen is. Maar een vader die er weer heel anders in zit. En dat kom ik dan zelf ook wel tegen. Dat ik dus, eigenlijk met mijn privéfinanciën ben ik altijd heel echt een spender geweest. Alles wat erin kwam, ging eruit. Maar dan als ondernemer. Maar
welke dingen gaf je dat dan uit?
Nou, ik kreeg bijvoorbeeld toen ik 18 of 19 was, kreeg ik een legaat. Een kleine schenking van een oud-tante.
Ja.
Kleine erfenis. Het was 1000 gulden, geloof ik. Dus hoe dat in mijn hoofd werkte was 1000 gulden. Stempel. Wat gaat hierop? Wat wordt dit? Wordt dit een scooter? Wordt het wintersport? Het wordt een wintersportreis. Dus het kreeg gewoon meteen een earmark. Daar gaat het naartoe. En dan was het weg.
Je moest het voor je gevoel meteen uitgeven.
Sparen was niet eens een optie. Waarom zou je dat doen? Je spaart voor iets. Dus dan zet ik op de spaarrekening om het een half jaar later uit te geven. Zo zat het in mijn hoofd. Ik had dat nooit geleerd. Sparen, beleggen, dat waren dingen waar ik niks vanaf wist. Omdat er thuis nooit over gesproken werd. Ik het met andere mensen niet over had. Geen idee had hoe andere mensen dat deden. Dus daar ben ik. Dat is een voorbeeld. Gewoon meteen eruit. Ik heb ook een zieke studieschuld opgebouwd vanuit mijn spendergedrag. Ik had in mijn eerste... Ja, dit is echt een heerlijk naïef verhaal. Dus lach me uit, maar zo is het nou eenmaal gaan. Mijn eerste jaar studie kom ik in een voetbalteam en mijn aanvoerder was echt een fucking oude volwassen gast. Hij was namelijk 22. In ieder geval, zo zag ik dat als 19-jarig ventje. Hij weet echt al superveel.
Ja.
En wat hij zei is, weet je Mark, het zit zo. Nu heb je superveel tijd, maar geen geld als student. Maar straks, dan ben je afgestudeerd en je krijgt sowieso een goede baan, want je doet WO en dan heb je fucking veel geld. Maar dan heb je geen meer tijd meer, omdat jij net aan het werk bent.
Precies hetzelfde dus wat ik gedacht heb tijdens mijn studenten.
Dus wat je het beste kunt doen, is nu maximaal bijlenen. Ook al heb je het niet nodig, want mijn ouders ondersteunen mij gewoon financieel. Ik hoefde niet maximaal bij te lenen. Nu lekker vrij uit te leven. Vooral geen bijbaantje te pakken. En dan later betaal je dat met gemak terug. Ja. Ik dacht, fucking chill dat ik hier nu al achter kom in mijn eerste studiejaar. Dus bam, weet je wel, alles maximaal lenen aangezet. Collegegeld, krediet, op een gegeven moment kwam er voorbij. Die er nog even bovenop gepompt. Ja, ik heb reisjes gemaakt. Ik heb onwijs tof studentenleven gehad. Maar ik liep daar wel met een dikke schuld, kwam ik daar uit. En toen vond ik mezelf en mijn persoonlijk leiderschap en wilde ik vooral keuzes maken die niet gingen over ik moet veel geld verdienen, maar ik wil juist die dingen doen die ik leuk en belangrijk vind. Ja, toen was het ineens ook wel een beetje irritant dat ik met zo'n dikke schuld rondliep.
Ja, want die moest je eerst even gaan wegwerken.
Eerst dat weg gaan werken, terwijl ik ondertussen ook andere spaarpotjes wilde gaan opbouwen, et cetera. Dus daar zie je heel erg.
Wat is dan voor jou het moment geweest dat je zei van, nee, dit is het toch niet, dit moet ook anders?
Ja, die inzichten over gewoon over mijn overtuiging over geld. Daarvan kon ik inzien van, oké, dit gaat mij zo niet helpen. Samen met het besluit om gewoon grip te gaan krijgen op geld. Dus ik ben op zich, ik ben ingenieur, ik heb technische bedrijfskunde gestudeerd, dus ik vind een beetje kutten in Excel vind ik op zich wel mooi. Maar dat was allemaal een beetje vrijblijvend, dat ik dan zo nu en dan wel eens wat dingetjes in Excel zette van wat ik ongeveer had uitgegeven. Maar ik had eigenlijk geen echte grip erop. Dus ik ben op een gegeven moment gewoon echt maandelijks gaan vastleggen wat ik nou waaraan uitgaf, met heel duidelijke earmarks. Dit gaat daarin, dat gaat daarin, dat gaat daarin. Om daar een beeld van te krijgen. En toen ook bewust aan knoppen gaan draaien om die levensstijlkosten omlaag te brengen. Ik ben met wat we in de online course ook behandelen, de 7 potten van zorgeloos geldbeheer aan de slag gegaan.
Ja.
Om dus niet aan het eind te kijken waar heb je het nou aan uitgegeven. Maar aan het begin van de maand, zodra je je salaris binnenkrijgt van je werkgever of als zelfstandig ondernemer jezelf salaris hebt uitbetaald. Als je dat nog niet doet, als je luistert, doe dat. Dat is een soort van stap 1. Betaal jezelf alsjeblieft de salaris uit.
Pay yourself first.
Ja, anders dan weet je gewoon totaal niet meer waar je aan toe bent. Maar om dat salaris vervolgens over 6 potten te verdelen. Waardoor je direct weet hoeveel je die maand aan je vaste lasten, et cetera, het potje nodig uit kunt geven. Hoeveel je voor plezier hebt. Dus Dus bij mij gaat het dan naar een speciale aparte betaalrekening met een aparte betaalpas van een andere bank, die heel duidelijk te onderscheiden is van die andere betaalpassen. Alles wat leuk is, betaal ik van die rekening. Dus uitgaan, tripjes, dat soort zaken. Als ik daar krijg, een rekening is leeg, dan is het dus klaar voor die maand. Dus dan, weet je, als het potje leeg is, dan kun je er dus niks meer mee doen. Ja, dat werkt veel beter dan alles op één rekening hebben staan. En dan totaal aan het eind kijken, oh, ik heb nu weer wat te veel uitgegeven aan dit of aan dat.
Ja, dan loop je de hele tijd achter de feiten aan.
Je loopt achter de feiten aan. En dan is een want het is eigenlijk heel simpel, het is budgetteren. Maar dan is budgetteren niet budgetteren, want je gaat steeds over je budget heen. Dus het moet gewoon, er moet een harde stop zijn.
Ja.
Maar dat zijn ook potten als spaar en geef. Dus ook
education.
Investeer, hè, dus in je eigen ontwikkeling. Maar dus ook 5% van mijn van wat ik aan mezelf uitbetaal, dat geef ik elke maand weg. Dus dat is best wel een substantieel bedrag. Ja, dat is gewoon hoe die kerel het me leerde, hoe ik het ooit leerde was, een beetje zweverig van, dan laat je het universum zien dat jij bereid bent om weg te geven, dan komt het ook terug. Nou, ja. Maakt me niet zo heel veel uit of je er wel of niet in gelooft. Ik vind het op zijn minst belangrijk als ik in zo'n geprivilegeerde positie zit als wonen in Nederland en gewoon zelfstandig ondernemer kunnen zijn en gewoon een goede boterham kunnen verdienen, dat ik ook wat geef aan de mensen die het minder hebben.
Ja.
Dus
dit jar system, het pottensysteem, dat is eigenlijk van T. Harv Eker,
ja,
geloof ik. Hè?
Precies, ja, ja, van Harvey Eckers. En ik weet niet hoeveel, dus er zijn weer allerlei varianten op. Ik hou de 7 potten aan, waarbij je het verdeelt over 6 potten. En vooral zorgt dat in 1 potje niks terechtkomt. En dat is het waste potje. Dus dat is gewoon, heel veel mensen hebben een vrij rijkelijk gevuld verspilpotje. Dat is abonnementen die ze, sportschoolabonnementen die ze niet gebruiken. Te veel betalen voor abonnementen, terwijl je al lang op Independer iets anders af kan sluiten. Dus alles wat er maandelijks uitgaat, wat gewoon verspilling is, boetes, verkeersboetes, ja, super zonde van je geld. Nou, daar mag gewoon niks heen gaan. Dus ja, dat wil je ook in de gaten houden.
Oké, nee, die ken ik nog niet. Ik ken de 6 potjes, maar de 7e, ja, de waste.
Ja, het is gewoon wel goed om die scherp te hebben. Omdat dat eigenlijk is het eerste potje waar je aan kunt draaien, is dat waste potje, het verspilpotje. Bijna iedereen heeft daar geld in zitten. En dat gewoon,
vaak dus, zonder het te weten.
Ja, zonder het te weten. Dus elke december is gewoon een mooie maand ervoor. Want dan moet je toch een nieuwe zorgverzekering checken. Gewoon alles even recht trekken. Dus ik ga overal doorheen. Weet je, alle verzekeringen die ik heb, betaal ik nog steeds. Ben ik nog goed gedekt? Betaal ik niet te veel? Is het in lijn ook met, ik ben best wel een beetje een linkse groene rakker. Is het in lijn met mijn duurzaamheidsprincipes? Dus als het even kan, dan sluit ik aan bij een club die dat hoog in het vaandel heeft. Een ASN of een ASR, zoiets.
Ja.
Nou, dan mag het ook dus wel iets meer kosten. Dus ik ben ook wel van put your money where your mouth is. Als je het belangrijk vindt, ja, mag het ook wel, mag het wel soms wat kosten.
Ja.
Maar ik heb geen zin om te veel geld uit te betalen, omdat ze ergens de aandeelhouders tevreden willen zijn.
Nee, maar principes, die hebben soms een prijs.
Precies, en precies.
Dat is ook, ja. Okay.
Dus voor mij was dat eigenlijk een kantelmoment, het inzien van mijn relatie met geld. En hoe die me gewoon echt tegenwerkt in het leven. Om zo te kunnen. Hè, want ik kom vanuit de persoonlijk leiderschapshoek. Dus mij gaat het niet. Geld is een middel. Het is geen doel op zich. Maar ja, het is, je kunt wel ontzettend veel zorgen van te weinig geld hebben. En je kunt gewoon ja, in een suboptimale positie terechtkomen als je er niet mee bezig bent met geld. Voor mij waren dat triggers om ermee aan de slag te gaan.
Laten we het even hebben over die drie types van geld. Of de hoe mensen met geld omgaan.
Ja, ja, het zijn eigenlijk hoe mensen geld uitgeven. Dus,
uitgeven, ja.
Ja, wat ik zie zijn drie types. Je hebt de spenders, heb ik al benoemd. Dat is hoe ik was.
Ja.
Dus gewoon alles wat erin komt gaat eruit.
Lang leven de lol.
Lang leven de lol. En het leven moet vooral een feestje zijn. Het liedje dat er ook weer bij hoort is Morgen is pas morgen. Frans Duits. We gaan er morgen pas over nadenken. Twee is de savers. Dus savers zijn mensen die ontzettend goed zijn in geld oppotten. Dus die hebben ergens van jongs af aan geleerd om zuinig te zijn en geen geld te verspillen, wat allemaal heel belangrijke waarden zijn, maar die hebben niet geleerd om ook van het leven te genieten. Dus voor hen is het ontzettend belangrijk om het plezierpotje te hebben van de geldpotten.
Ja, want dat moet je ook uitgeven. Hè,
het is niet alleen dat als hij leeg is, dat hij leeg is. Hij moet ook op aan het eind van de maand. Dus dat is echt En ik kreeg zo'n mooi LinkedIn berichtje vorige week. Dat was van een dame die mijn online course aan het volgen was. En die heeft net voor de zomer ingezien, oh, ik ben een 7 tot en met. En ik kan dus eigenlijk niet echt genieten van het leven. Dus zij heeft het plezierpotje in het leven geroepen. Ze zei, Mark, ik heb zo'n leuke zomer gehad. We hebben zoveel toffe dingen gedaan. Ik ben je super erkentelijk voor het feit dat je me, weet je, hiervan bewust hebt gemaakt en een tool hebt gegeven om daarmee aan de slag te gaan. En mijn kinderen vonden het ook fantastisch.
Ja, dat kan ik me voorstellen.
Oh jongen, ik vond het zo mooi om te lezen. Toen dacht ik echt...
Als je een saver als moeder hebt en opeens is er een playfant, dan...
Dan mag je dus niet eens één colaatje bij het... Weet je, dan ga je niet eens het eten, weet je wel. Dan zo. Dus, ja, en een ander voorbeeld van een typische savers. Ik had op een gegeven moment een gesprek met een vriend van mij die... Die liet vallen. We hadden het zo. Ja, ineens hadden we het over geld. We het eigenlijk nooit over hadden. Hij zei: ja, ik maak me. Ja, nee, ik spaar best wel veel. Maar ik maak me wel zorgen of ik genoeg heb. Weet je wel. Dus het, ja, ik heb wel een appeltje voor de dorst. Maar is het wel genoeg? Ik zo. Ja, ik weet niet of ik dit mag vragen. Maar hoeveel heb je dan? Ja. En dit was een moment in mijn leven. Waar ik dus als spender. Hè, ik had nog nooit meer dan 5000 euro. Op een rekening. Op gerekeningen bij elkaar gehad. Weet je wel. Sparen. Ik deed het niet. Dus dit was gewoon wat het was. En hij zei toen, ja, 50.000 euro. Ja, ik weet niet of het genoeg is. Ik zo, dude, what the fuck? Je hebt gewoon 10 keer zoveel als het meeste wat ik ooit... of wat ik eigenlijk nog niet eens op een rekening heb gestaan. Hoe kun je daar nou zorgen om maken? Zei, ja, maar ja, er kunnen vervelende dingen gebeuren. En hij kwam helemaal in die... Nou, dus met hem heb ik later ook wel mooie gesprekken gehad over... van, durf eens wat meer te leven, weet je wel. Kom, we gaan geld aan iets uitgeven. Dus ik kan met hem een dag naar de sauna gaan... en dan besluit hij niet te eten, want hij vindt het zonde om daar dan eten te kopen... want het is zo duur. Nou, weet je, dan ga ik hem een beetje triggeren van... ik ga lekker uitgebreid lunchen, doen je mee? En dan langzaam zie je wel van, oh ja, misschien is dit toch ook wel leuk, weet je wel.
Ja.
Dus nou, dat zijn de savers, dus... heel goede kwaliteit heb je. Dus je kunt onwijs goed sparen. Maar ja, weet je, super zonde als je straks in je kist ligt met een dikke bankrekening. Dan heb je dus niet echt van het leven genoten. En dan heb je nog de laatste groep. En dat zijn het stereotypisch een beetje de hoogopgeleide veelverdiener. Dat zijn de avoiders. Dus die krijgen gewoon genoeg binnen. En die hebben geen idee hoeveel er binnenkomt en uitgaat. Dus die hebben vaak een hele grote verspillingspot. Dus die hebben allerlei abonnementen waar ze nooit naar kijken en geen idee van hebben. En het enige wat ze weten is dat ze nooit het piepje krijgen van maximum bereikt. Maar hoeveel er nou precies staat, geen idee. Ja, op zich, je zou kunnen zeggen, niet zoveel mis mee. Ja, tot je op een gegeven moment dingen in je leven wil veranderen. En erachter komt dat er eigenlijk wel heel veel binnenkwam elke maand. Maar dus ook heel veel uitging. Dat het ongeveer elkaar net in stand hield. Oh ja, en nu zit je dus in die gouden kooi. Terwijl je dingen doet die je niet meer leuk vindt. En eigenlijk een carrière switch wil maken naar een baan die veel minder verdient. Ja, ja. Dan heb je wel een probleem.
Of dat je ontslagen wordt. En dat
of dat je ontslagen wordt. Precies, en geen idee hebt van wat je eigenlijk je financiële situatie is. Of je een andere financiële tegenvaller krijgt. Dus voor die mensen is vooral dat grip krijgen op je financiën en het gewoon bij gaan houden. Gewoon overzichtelijk maken en een overzicht wat er elke maand inkomt en uitgaat. Super belangrijk. En ja, daar heb ik ook al meerdere mensen in mijn coaching en ook in die deelnemers aan de course bewust van weten te maken. Iedereen geeft terug, oh, dit is zo, weet je, het is zo'n lekker gevoel om er grip op te hebben. Dus het is natuurlijk ook, het is een beetje een soort van, ja... knagend gevoel waar je niet helemaal bewust van hebt dat je er niet lekker in zit.
Ze weten het vaak wel.
Ergens weten. Het is natuurlijk ook een beetje kop in het zand steken. Weet je, van...
Maar komt het avoiden dan met name omdat er gewoon genoeg binnenkomt? Of is het echt ook gewoon ontwijken omdat mensen het niet snappen, ja, het niet leuk vinden?
Dat ook. Dus het kan soms zijn een beetje voor de angst dat het misschien er minder goed voor staat dan ze denken. Een beetje vanuit het gaat toch goed. Ja, het loopt toch lekker, ik verdien genoeg. Maar heel veel die ook gewoon zeggen, ja, maar ik vind geld gewoon echt totaal niet interessant. Dus mijn vriendin heeft dat ook wel. Die is gewoon, ze is arts, weet je wel. Ze is bezig met de zorg van mensen.
Ja.
Dat vindt zij interessant. Ze is ook aan het promoveren naast haar werk. En dan moet ze allerlei statistiek shit doen. Ja, weet je wel, er komt vaak genoeg. Kun jij heel even in Excel kijken? Want ja, dat is gewoon niet haar primaire ding. Maar ja, we hebben het er ook over gehad. Dat het wel belangrijk is dat zij is wel echt een vrijgevochten, zelfstandige vrouw. Die heel graag ook financieel onafhankelijk is. Dat, weet je wel, dan kan ze niet aan mij overlaten dat ik maar alles inzichtelijk maak.
Maar ze ziet het eigenlijk een beetje als een soort van noodzakelijk kwaad? Of?
Als een noodzakelijk kwaad, ja. Maar ze ziet ook in dat ze dat het wel goed vindt. Dus ze is op een gegeven moment ook aan mijn course begonnen. Ze zei van, ja, kut, ik denk dat ik hier toch iets mee moet. om er dan toch maar een beetje grip op te krijgen. En op die manier zie ik veel meer mensen die gewoon zeggen, ja, ik vind het gewoon echt niet interessant. Nou, dus dan is het een beetje oneerlijk om te zeggen, ja, maar ga er gewoon mee aan de slag, want dan vind je het wel leuk. Want ja, ik ben toch een beetje die beta-nerd die het wel leuk vindt om het getalletjes te kutten. Maar ik zie wel dat, ook al staat het je tegen, als je er een half uurtje per maand aan besteedt, dan heb je daarna wel echt een goed gevoel dat het waard is geweest. Dus het is hetzelfde als, ja, ik hou niet van sporten. Mijn vriendin die zegt altijd zo mooi. Ik zeg, lief, we zouden sporten vandaag. Ze zegt, oh, ik heb helemaal geen zin. Oh, ik dacht dat je wilde sporten. Ja, nee, ik heb vooral zin om gesport te hebben.
Ik wil wel het eindresultaat, maar
niet de effort. Dus daar zijn altijd heel eerlijk over. Maar dat is natuurlijk met een heleboel dingen. Met meditatie is het ook zo. Ik heb nooit zin om stil te gaan zitten. Mijn hoofd is veel te druk daarvoor. Je hoort het alleen al hoe snel ik kan praten.
Ja, het is,
Dus mijn hoofd schiet alle kanten op. Dus die heeft echt geen zin om te zeggen van, nou, dan ga ik nu eens even lekker over niks nadenken. Maar ik heb wel zin om gemediteerd te hebben. Ik heb wel zin om gesport te hebben. Ik heb wel zin om mijn financiën weer op orde te hebben. En dan, als je dat een aantal keer doet, als Mark Tichelaar van Focus Aan uitlegde ook wel mooie dingen over uit, dan krijg je positieve feedback op dat die effort wat je erin stopt, dat het waard is om het te doen. Oh ja, ik voel me altijd zo lekker na gesport hebben. Ik ga maar weer even. Oh ja, het is altijd wel een fijn gevoel als ik gemediteerd heb. Ik ga maar even zitten. Oh ja, het is echt chill als je je financiën gewoon op orde hebt. Kijk, ik heb er niet zo heel veel zin in, want ik vind geld niet zo leuk en interessant. Maar ik ga het toch maar wel even doen. Nou, en dus als je jezelf een paar keer, misschien een half jaar, 6 keer een maand jezelf er even doorheen duwen om wel je financiën op orde te brengen. Dat je weer weet waar je staat en dat je een aantal knoppen kan draaien. Dat je ook positieve feedback krijgt. Hey, deze maand heb ik minder aan verspilling uitgegeven. Hey, deze maand ben ik wel binnen mijn plezier budget gebleven. Deze maand heb ik gewoon gespaard. Hel ja, ik begin een spaarrekening op te bouwen.
Ja, en de volgende stap is misschien zelfs investeren en beleggen natuurlijk.
Precies, hè, om te zien dat, hey, ik ben nu maandelijks een bepaald bedrag in aandelen aan het stoppen en het groeit ook. Of, ik was ooit in aandelen gestapt en ik zie dat ze zijn gekelderd, maar ik ben blijven zitten en nu krabbelen ze langzaam weer op. Dus al die stapjes die je kunt zetten op financieel gebied, die in heel veel van die stapjes zit een beloning. Nou,
ja.
Als je jezelf er even doorheen duwt om die beloning te krijgen, namelijk dat je ziet dat het je wat oplevert aan de kant van financiële vrijheid.
En dat je er controle over kan hebben.
Er zijn
dus knoppen waar je aan kan draaien. Het is niet iets wat je overkomt.
Precies.
Het leven is misschien niet maakbaar wat jij zegt, maar...
Maar ook hier weer wel stuurbaar. Ja. Als je maar durft om de regie te pakken, om dat stuur vast te grijpen.
Ja, alleen dat geeft natuurlijk al heel veel rust.
Precies.
Maar
precies.
Toch, hoe kunnen we geld nog sexier maken voor de Nederlanders?
Hoe kunnen we geld nog sexier maken? Ik denk door op zijn minst mensen er van te doordringen dat iedereen heeft een relatie met geld. Dus je kunt... je kunt er niet voor wegstaan. Wat ik heel mooi vond, ik heb ook in een training gezeten waar... Een ziek mooie oefenvorm. Dus... wij moesten allemaal een bepaald geldbedrag meenemen. Volgens mij tussen de 20 en 200 euro. En het enige wat die trainers zeiden was... Hoe meer je in dit spel, in deze oefening stopt... hoe meer je eruit kunt krijgen. Niet per se financieel. Kijk zelf maar. Kijk maar wat je kan missen. Het kan zijn dat je het niet meer hebt straks. 20 tot 200 euro in munten van 1 en 2 en briefjes van 5, geloof ik, was het. Nou... dus we komen daar en we werden in verschillende groepen opgedeeld. Van groepen van ongeveer 10, 12 mensen in een kring. En dan kreeg je zo'n plastic bordje voor je neus. Je moest op de grond zitten in een kring. Plastic bordje voor je neus. En dan moest je je geld inleggen. En er werden 3 rondes gespeeld. En de eerste ronde was de graaironde. Dus wat je hier moest doen was gewoon bij andere mensen weggraaien. Gewoon graaien, geld jatten. Dus het enige wat je niet mocht doen was je eigen bordje beschermen, bewaken. Dus je kroop die kring in. En dan ging je gewoon van mensen hun borden, ging je geld weghalen.
Ja.
En dat legde je op je eigen bordje, waar dan het weer weg werd gehaald. En dat ging zo'n tijdje door en je wist niet precies hoe lang het duurde. Nou, ik kwam erachter dat...
Stop.
Op een gegeven moment was het stop en nu is het klaar. En nu ga je weer bij je bordje zitten en dan zie je wel wat het resultaat is. Nou, ik kwam erachter dat ik heel goed kan graaien, weet je wel? Dat ik het dan...
Graaide je munten of graaide je bankbiljetten?
Alles, weet je wel? Gewoon alles, geld. Dus daar merkte ik dat ik het ook wel leuk kan vinden. Nou, wat je daar zag, is dat er ook mensen... die vonden dit zo'n confronterende oefening. Die hadden een nog zwarter beeld van geld en van rijke mensen en noem maar op. Die stopten gewoon met de oefening. Dus die gingen gewoon daarnaast staan. Die zeiden, ik doe je niet aan mee. Dit vind ik nou echt een excess, een uitwas van deze maatschappij... waar ik het niet mee eens ben. Die graaierij, ik doe je niet aan mee. Nou, en we kregen dan allemaal een introspectiemoment na die eerste ronde. En die vent die zei ook van, als je net gestopt bent met de oefening, dat is dus ook hoe je in je leven met geld omgaat. Je doet niet mee aan de game of finance. Terwijl, weet je, hij is er gewoon. We hebben een economisch systeem dat draait rondom geld. En daar mag je van alles van vinden. Maar je betaalt wel je rekeningen met geld. En jij zegt nu, ik stap eruit. Dus laat dit een grote spiegel voor je zijn. Zo kan het niet. Nou, en er waren best wel, het was best wel een beetje een spiritueel getinte training. Er zaten allemaal van die zwevers. En het waren vooral die zwevers die riepen van, ja, geld is voor mij echt niet belangrijk. Dat hoeft allemaal niet. En die werden daar geconfronteerd met een leeg bord. Ja, dan hou je dus ook niks over. Dus op zijn minst, hoe kunnen we geld sexier maken door in te zien dat ook als jij vindt, ja, er zullen niet zo heel veel luisteraars hier zitten, denk ik, niet zeggen, nou, ik vind geld helemaal niet belangrijk. Maar nou, mocht je die mensen kennen, dus je kunt last hebben van je ego als je geld te belangrijk vindt. Dan ben je alleen maar rijkdom aan het najagen. En dan vergeet je dat het een middel is en waar het eigenlijk om gaat. Namelijk dat je op een bepaalde manier wil leven. Dat het vooral om relaties gaat in je leven. Om de mensen om je heen. En dat geld je kan in ondersteunen in voldoende vrijheid hebben. Om tijd met die relaties door te brengen, et cetera. Maar ego is net zozeer, ik vind geld niet belangrijk. Want vaak zit er iets anders onder. Dus veel van die mensen in die training hadden ook heel veel moeite met een oefening over, ik ga meer over voor mijn eigen diensten vragen. Omdat ze werden geconfronteerd met, ja, maar wat ben ik dan zelf waard? Dus ik weet het als startend ondernemer ook. Ik weet niet of jij het ook hebt meegemaakt. Maar het kan best wel soms, vooral als je jezelf echt op waarde schat. En op een gegeven moment ziet dat je echt iets waard bent. Om bepaalde bedragen voor bepaalde diensten te vragen. Ik heb daar echt wel mee geworsteld. Echt, ik kreeg het soms moeilijk over mijn lippen. Wat ik dan aan de particulier die voor zichzelf een paar duizend euro moest uittrekken om bij mij in de coaching te komen. Om dan te zeggen, ja, zoveel kost het.
Ja.
Ik vond dat echt best wel lastig. Nou,
want hoe is dat proces bij jou dan gegaan? En hoe kan een luisteraar die misschien ZZP'er is en diensten aanbiedt, hoe bepaal je je waarde?
Ja, dus dat is hartstikke lastig. Maar als je met dit thema worstelt, dan vraag je dus nu waarschijnlijk te weinig. Dus ga maar eens wat meer bepalen en confronteer jezelf maar met de moeite die je daarmee hebt. En zie in dat het dus ook over eigenwaarde gaat. Dus als je een bepaald bedrag niet durft te vragen, dan vind je jezelf dat niet waard. Nou, weet je, waar heb jij? Kijk, ik weet dat een van mijn diepste beperkende overtuigingen is, ik ben niet goed genoeg. Dat is een reden dat ik boeken schrijf, dat ik in podcast kom, is, weet je, om maar weer te bewijzen, ik ben echt wel goed genoeg.
Ik besta.
Ik besta, ik mag er zijn. Dus er leven ontzettend veel mensen met die diepste beperkende overtuigingen. Mijn strategie is om te gaan bewijzen. Andere mensen strategie is om met de pet ernaar te gooien. Nou, als dat laatste is,
maar door een stuk erkenning.
Wat zei je?
Gaat het ook om een stuk erkenning? Dat je
dus bij mij, ik ga proberen om erkenning te krijgen dat ik er wel mag zijn. Dat ik wel goed genoeg ben. Andere mensen zeggen van, ja, het heeft toch geen zin om erkenning te zoeken. Ik ga hem toch niet krijgen, want ik ben niet goed genoeg. Dus die kiezen 180 graden de andere kant op. Dus dit zijn veel mensen die, ja, gewoon hun shit niet op orde hebben. In de goot terechtkomen, whatever. Die hebben dezelfde beperkende overtuiging, maar een andere strategie eraan gekoppeld. Dus heel kort uitstapje, dan kom ik terug op je vraag. Er is een heel mooi voorbeeld van Tweede Wereldoorlog, of eigenlijk ergens de uitbraak van de Tweede Wereldoorlog. En er wordt op de radio omgeroepen dat het dus nu oorlog met Duitsland is. Ik geloof dat dit een echt gebeurd verhaal is. En anders is het een mooie anekdote. en dus in een huiskamer ergens in Nederland zijn een vader, moeder en een tweeling, twee meisjes. Dus even oud, zelfde genen, weet je wel, zelfde opvoeding, alles hetzelfde. En op het moment dat die omroep gedaan wordt, schrikken die ouders, die schrikken op, kijken elkaar aan. Die staan op, lopen naar elkaar toe en geven elkaar een knuffel. Die houden elkaar even vast. Op dat moment wordt bij beide meisjes, jonge meisjes nog, wordt hun belangrijkste overtuiging voor de rest van hun leven gevormd. Dus die ene die ziet dat en die denkt, oh, dus dit is wat je doet als het tegen zit. Dan zoek je elkaar op. En zij zal de rest van haar leven, als het lastig wordt, als ze tegen uitdaging aanloopt, zal ze andere mensen opzoeken. Zusje ziet hetzelfde gebeuren en komt tot de conclusie in de overtuiging, oh, dus dit is wat er gebeurt als het tegen zit. Dan sta je er alleen voor. Want die keek naar zichzelf. Dus het ene zusje keek naar, wat doe je dan?
Hè?
Die keek naar de ouders, naar de situatie. Die zien, oh ja, dit is wat mijn ouders doen, dus dat kan ik ook doen. Het andere meisje die zei, oh ja, ik ben dus nu alleen, terwijl het tegen zit. Nou, dus zo worden overtuigingen gevormd en zo worden ook strategieën gevormd. Dus het is soms heel moeilijk te herleiden. Hoe kan het nou dat de ene broer anders... Dat je als broer anders bent dan je zus of whatever. Dat heeft een beetje met genen te maken. Maar ook met dat een moment heel bepalend kan zijn voor hoe je iets interpreteert. En dan kun je dus later in je leven kun je daar last van hebben. En ook in je relatie met geld.
Ja.
Ja.
Bijzonder. Ja, we moeten alweer langzaam, volgens mij zouden we nog niet eens uren, maar dagen door kunnen praten. En ik zit echt van, ik wil het nog hierover hebben en daarover hebben. Misschien kunnen we nog wel heel even, want jij zegt eigenlijk ook van, kijk, zie geld als middel, maar kijk vooral ook van, hoe ziet jouw ideale leven er nou uit?
Ja.
En wat wil je dan precies qua tijd en vrijheid voor jezelf, voor je gezin?
Ja.
En ga dan eigenlijk kijken van hoe kan je iets vinden of een manier vinden voor jezelf dat kan faciliteren, toch?
Precies. Dus je had zo'n reclame op een gegeven moment van Triodos of ASN, weet ik niet, met iets van geld is niet fout of goed. Geld is fout of goed afhankelijk van wat je ermee doet. Dus of je nou, of je het nou te belangrijk maakt of te onbelangrijk, het is gewoon neutraal. Geld is, het is niet positief of negatief, het is neutraal. Het is een middel. En ik denk dat het voor iedereen zinvol is om je daarvan bewust te worden en gewoon grip te krijgen op je financiën. En als jouw relatie met geld, dus die op te onderzoeken, en als die niet optimaal gezond is, om daar wat dingen aan te doen.
Dus kijk, wat is je relatie? Zijn er bepaalde blokkades die je hebt die je misschien aan
precies
moet pakken?
Laat je daarbij helpen. Onderzoek dat als je er zelf niet uitkomt. Heb het er met mensen over. Met een coach.
Of
ga met
psycholoog.
Je ouders. Ja, psycholoog. Of ga met je ouders lullen over, weet je, wat betekent geld eigenlijk voor jou? Hoe was dat vroeger bij jou thuis? Hoe heb jij het geleerd? Vaak is er weer een goede reden waarom je ouders het met jou zo hebben opgevoed als zij hebben gedaan. Dat komt eerder waar zij vandaan komen. Heb het er met vrienden over. Ook superbelangrijk. Hoe doen jullie dat eigenlijk? Om erachter te komen dat mensen 50.000 euro besparing hebben en jij nog nooit 5.000 hebt gehad, dat je misschien nou eerst wat moet gaan sparen. Nou, dat soort dingen.
Ja. Ja. Nou, en dat soort dingen en veel, veel meer, dat leer je andere mensen ook vanuit jou. Je hebt daar een training voor gemaakt.
Ja, ik heb samen met een vriend en collega trainer de online course Bekostig je ideale levensstijl ontwikkeld. Dat is met Hugo Jansen. Hij zit helemaal in het beleggen, dus die weet alles van beleggingen en aandelen en obligaties en noem maar op. Dat is echt zijn expertise. Ik ben wat meer dus van de relatie met geld. Eigenlijk samen kijken we of we mensen kunnen duidelijk maken wat de waarde van financiële onafhankelijkheid is. En hoe dat kan helpen in het bekostigen van je ideale levensstijl. En hoe vanuit mij wat meer gezien ondernemerschap. En vanuit hem gezien wat meer beleggen en investeren. Zinvolle paden kunnen zijn om te bewandelen.
Ja.
En daar nemen we mensen in mee. En dat kun je gewoon helemaal self-paced op je eigen tempo doen.
Dat is een online cursus.
Het is een online course. Er zit echt ziek veel in. We hebben alles, in ieder geval de belangrijkste dingen, want er was misschien nog wel meer, maar echt heel veel mooie dingen erin gezet. Duurt ongeveer, moet ik het goed zeggen, 8 tot 10 weken, heb ik even niet meer helemaal helder, maar ja, die orde van grootte van tijd.
Online. Ja.
Volgens mij is het inmiddels, we hebben nog wat bonus weken erachter geplakt. Dus inmiddels is het volgens mij 10. En we zijn gewoon, we vinden het zelf, je hoort het al aan hoe ik erover praat, we vinden de materie gewoon super interessant. Dus wij lezen voortdurend mee in de comments en we reageren erop en mensen kunnen zich melden met vragen als ze die hebben. Dus we lopen graag een stukje met je mee als je de course gaat doen. En we zien gewoon dat mensen er onwijs veel uithalen.
Super tof. En je wilde graag eentje weggeven.
Ik wil er een weggeven, ja.
Aan de luisteraars.
Dus,
dat zit in dat GIF-potje, die 5%.
Precies. Dus die kan ik daar vandaan aan. Nee, met heel veel liefde. Dus ik vind het altijd leuk om iets weg te geven als ik te gast ben in een podcast. Dus voor één luisteraar is er een hele mooie cursus.
Dankjewel. Super mooi.
Ja.
Maar voor degene die denken van, ik wil meer. Ik vind dit super interessant. Ik wil hier echt wat mee gaan doen.
Ja.
Het is ook mogelijk om gewoon te zeggen van, ik ga de loterij niet afwachten. Ik wil gewoon zelf echt die controle nemen. En dan kunnen ze hem ook gewoon meteen aanschaffen.
Ja, en dan gooi je er wat mij betreft kortingscode tegenaan. Dus de code hebben wij nog niet bedacht. Maar die zet
Steenrijk.
Wat zei je?
Steenrijk. Kortingscode Steenrijk. Normaal gesproken bedraagt de investering €347.
Ja.
Inclusief de BTW.
Inclusief BTW.
Halen 50 euro korting.
Halen we daar €50 vanaf
met deze code. Kortingscode Steenrijk. Ja. En nou ja, vind je dat interessant? Wil jij kans maken op die gratis cursus? Bekostig je ideale levensstijl? Of wil je gewoon hiermee sowieso aan de slag en de cursus aanschaffen met €50 korting? Ga dan eventjes naar zowordjesteenrijk.nl/Mark. En daar kan je alle informatie vinden en dan maak je kans op die gratis cursus.
En weet je, wij geloven echt in ons product, dus het is ook niet goed geld terug. Als je de course hebt gedaan en je zegt, ja, ik heb er niks uitgehaald, dan ben je de eerste om je geld terug te krijgen. Dus wij zien gewoon dat als je netjes de stapjes uitvoert en echt mee aan de slag gaat, dat mensen vrij snel hun geld helemaal terugverdient. En dan helemaal als je met investeren bezig gaat, dat je nou ja, binnen een aantal jaren heb je gewoon dik vet terugverdiend wat die course kost. Maar wel goed om te noemen, als het niks is, dan zijn we de eerste om daar eerlijk over te zijn.
Ja, nou, ik twijfel er ook niet aan. Ik heb de cursus zelf nog niet gedaan. Maar als ik jou zo hoor wat je allemaal vertelt en wat je allemaal weet, dat die cursus echt super waardevol is.
Mooi, thanks.
Ik wil je heel graag bedanken voor je tijd en je kennis.
Ik was met heel veel liefde hier en het was hartstikke leuk. Dus bedankt voor de uitnodiging.
Jullie ook weer allemaal bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het kijken. Vergeet natuurlijk even niet je te abonneren op je favoriete podcastkanaal. Laat even een reactie achter. Dat vindt Mark ook leuk als je nou iets geleerd hebt of hem wil bedanken voor het delen van de waarde. Doe dat duimpje even omhoog en dan zie ik jou heel graag weer volgende week bij een nieuwe aflevering van Zo Word Je Steenrijk. Dankjewel voor je tijd en je aanwezigheid. Superleuk dat jij bij deze podcast was. We hebben ook een website www.zowordjesteenrijk.nl. Daar kan je alle oude afleveringen terugvinden en terugluisteren. Je kan je abonneren op onze nieuwsbrief en daarmee krijg je heel erg veel waardevolle financiële tips. En we hebben heel erg veel speciale acties en kortingen met onze gasten. En welke Nederlander houdt er nou niet van korting? Vergeet natuurlijk niet om je te abonneren op deze podcast. En dan zien we je heel erg graag weer volgende week bij een nieuwe aflevering van Zo Word Je Steenrijk.